straks na de dienst is er zoals iedere zondag van de maand, eerste zondag van de maand, gelegenheid elkaar te ontmoeten, buiten of binnen de roeping, onder het genot van koffie of ander drinken. Iedereen van harte welkom. Morgenavond om 19:30 is er in het kruispunt in Meidrecht het maandeltje interkerkelijk gebed voor de Ronde Venen. Daar wordt gezamenlijk gebeden opdat het woord van onze God zeggenschap krijgt over het leven in onze burgerlijke gemeente. Ook morgenavond is er de kerkraadsvergadering. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de diaconie. De opbrengsten van de zendingsbus aan de uitgang zijn de eerste keer van dit kwartaal bestemd voor het werk van Groot Nieuws Radio, verspreiding van het evangelie binnen onze landsgrenzen door radio-uitzending is letterlijk evangelisatie. Voor wat gaat komen geldt, zo de Heere wil, en wij leven zullen. We gaan zo zingen en de voorzang deze morgen is uit Weerklank, lied 207 en daarvan het eerste vers. Dit lied hebben de kinderen van de Julianenschool geleerd afgelopen week. Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de geest? De liefde en de vreugde, de vrede allermeest. Geduld om te verdragen en goedertierenheid. Geloof om veel te vragen, honderd uit. We zingen het, maar laat het tegelijkertijd ons gebed zijn om zo in ons leven vrucht te dragen. We zingen vers 1 van lied 207. We wensen elkaar, waar we ook zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zeker mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil, zeker hij is mijn rots en mijn heil, veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen, mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Woorden uit Psalm 62. En laten we de dienst voortzetten door met elkaar te zingen. Psalm 62, vers 1 en vers 5. Mijn ziel is immer stil tot God. En in God is al mijn heil, mijn eer. Meisjes hier in de kerk. Nou, het kan natuurlijk ook zijn dat je thuis meekijkt vandaag. Dat kan natuurlijk ook een keer gebeuren. Misschien ken je dat verhaal wel van die koning die aan twee mensen vroeg om 10 stenen te verzamelen. En nou ja, dat wilden ze wel. Nam een rugtas mee. En die ene deed deze stenen in de rugtas. En nou ja, hoe meer stenen in de rugtas, hoe zwaarder die rugtas werd, dat kun je natuurlijk wel begrijpen. En nou ja, hoe zwaarder die rugtas werd, hoe meer er gesteund werd en gekreund en gepuft en geheigd. En het was allemaal zo zwaar, het was allemaal zo moeilijk. Tjonge jonge, 10 stenen meenemen voor de koning. En die andere deed het ook. 10 stenen in zijn rugtas. En hoe meer stenen in die rugtas, hoe lichter die rugtas werd. Want hij zag die stenen niet als 10 zware stenen voor de koning, maar hij zag die 10 stenen als 10 diamanten voor de koning. En we gaan luisteren naar de wet van God, het gebod van God, 10 regels, 10 wetten. Dan kun je natuurlijk denken, jongen, dat zijn 10 zware stenen, maar je mag niks en je moet van alles. Dan kun je onderpuffen en steunen en kreunen en hijgen. Het is allemaal zo moeilijk, het is allemaal zo zwaar. Maar die 10 regels kun je ook eigenlijk zien als 10 diamanten voor onze koning. 10 diamanten die iets laten zien van wie God is. God in zijn majesteit, ook God in zijn heiligheid, in zijn heerlijkheid. 10 stenen om in je rugtas mee te nemen, je hele leven door. En we gaan daarna luisteren en daarna zingen we Psalm 121 uit de bundel Weerklank. Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan. Psalm 121, vers 1 uit de bundel Weerklank. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde, het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de apostel Paulus die schrijft in Romeinen 13, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit: u zult geen overspel plegen, niet doden, niet stelen, geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt hierin samengevat in dit woord, namelijk: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de liefde, ja, die doet de naaste geen kwaad. En daarom is de liefde de vervulling van de wet. Amen. Laten we, voordat we uit de Bijbel gaan lezen, een zegenvraag over deze dienst. Laten we samen gaan bidden. Trouwe God in de hemel, we komen tot u in gebed. En we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn, hier in de kerk. Deze zondagmorgen. En we danken u dat u ons hebt wakker gemaakt. Wij slapen. U slaapt niet, hebben we gezongen. Wij mochten uitrusten. De wekker ging, misschien te vroeg. We We mochten ons aankleden, wassen, eten, drinken. We doen de kast open. We kiezen wat er in het mandje zit, wat we lekker vinden. Dat smeren we op brood. Ja, tuurlijk, eerst wat gezond en dan wat zoet. Maar we kunnen kiezen wat we willen. Kleding, mooie kleding, zondagse kleding misschien wel. Die mooie jurk of die mooie blouse. En Heer, we danken u voor uw trouw, voor uw genade, voor uw liefde. Iedere dag weer aan ons betoond. Groot is uw trouw, o Heer. En we danken u dat we hier in alle rust bij elkaar mogen zijn. Om uw woord te horen, om samen te zingen, onze gaven te geven. En Heer, we danken u voor uw goedheid. Dat u iedere dag voor ons zorgt, met ons meegaat. Niet dat alle problemen dan in één keer opgelost zijn of dat er geen problemen meer zijn, maar u bent erbij. U draagt ons, u zorgt voor ons. En u geeft wat nodig is, omdat u niet slaapt. U waakt over ons. We zijn veilig bij u. En daarom kijken we ook omhoog naar u. U, onze God, want zo mochten we horen vanuit de wet. Ik ben de Heere, uw God, u bent onze God, u wilt onze God zijn. Dan kijken we omhoog naar u. En verwachten het van u. Ja, van wie anders zouden we het moeten verwachten, Heere? Als we op onszelf zien. Als we in die spiegel hebben gekeken van de wet. Heere, dan komen we tot u met onze schuld, onze zonde, onze fout, onze tekorten. Heere, en die leggen we eerlijk voor u neer. Want de spiegel van uw wet is eerlijk. En die laat het zien. En we buigen voor u neer. We leggen onze zonde voor u neer. En we vragen u, Heere, wilt u het vergeven? Wilt u ons wassen en reinigen door het kostbare bloed van uw Zoon? En Heere, zo komen we tot u, ook in deze dienst. En we bidden u om een gezegende dienst. Of u wilt spreken door uw woord. Door de psalmen die we zingen. Heere, spreek tot ons. Raak ons aan. Eén woord is genoeg. Kom met uw Heilige Geest in ons midden. Open onze oren, maar vooral ons hart. Dat we het mogen gaan zien. Wie u bent, wat u doet. Dat u de levende God bent. Die er wil zijn, ook als het moeilijk is in ons leven. Als het tegen zit. Als we wind mee hebben. Als we wind tegen hebben, wilt u er zijn. Bent u een veilige vesting, een rots om in te schuilen, waar we veilig zijn. En Heere, zo bidden we u om een gezegende dienst. Heere, vaak bidden we of de dienst in alle rust mag plaatsvinden, Heere, maar daar bidden we niet om. Heere, dat het onstuimig mag zijn, dat ons hart geraakt mag worden door uw woord, door uzelf. Dat we in vuur en vlam komen te staan voor u. Misschien was dat vlammetje wel heel klein geworden. Misschien is het al uitgeblazen. Heere, wakker het weer aan. Zet ons in vuur en vlam voor uw woord, voor uzelf. En geef ons een gezegende dienst. Heer, als we samen zingen, als we het orgel bespelen, als we techniek bedienen, misschien op de kinderen oppassen. Straks ook na de dienst, als we koffie drinken, hoort er ook bij, als gemeente, gemeenschap van de heiligen, de onderlinge ontmoeting, geef ons alles wat nodig is. Raak ons aan, zegen ons, niet alleen hier, maar overal waar uw woord open gaat, waar het evangelie klinkt. Heere, wilt u ook daar met uw geest zijn? En in het bijzonder bidden we voor onze broeders en zusters, die worden vervolgd, die gemarteld worden, die gevangen zitten, die in het geheim samenkomen, Heere, wilt u ook bij hen zijn? Geef ze kracht om staande te blijven. Dat ze nog blijven getuigen van u, Heere Jezus. Dat beulen nog tot geloof komen. Breid ook zo uw koninkrijk uit. Heere, wees met ons in alle dingen. En geef ons een gezegende dienst tot eer van u. En dat bidden we u, dat vragen we u in Jezus' naam alleen. Amen. We openen de Bijbel in het Oude Testament, twee plekken, eerst in Psalm 62 en dan Exodus 14, maar Exodus 14 zal ik straks nog aankondigen, maar eerst Psalm 62. Psalm 62. Psalm 62. Een psalm van David voor de koorleider over Jedutun. Zeker, mijn ziel is stil voor God, van hem is mijn heil. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. Hoe lang bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult alle gedood worden. U zult zijn als een hellende wand, een instortende muur. Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. Zeker, mijn ziel, zwijg voor God. Want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te alle tijden. Volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Zeker, eenvoudigen zijn een zucht, aanzienlijke een leugen. In de weegschaal gewogen zijn zij tezamen lichter dan een zucht. Vertrouw niet op onderdrukking. Stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord, dat de kracht van God is. Ook de goede tierenheid is van u, Heere, want u zult een ieder vergelden naar zijn werk. En we lezen nog twee versen uit Exodus 14. Exodus 14, vers 13 en 14. Exodus 14, vers 13 en 14. Exodus 14, vers 13 en 14. En dan lezen we: maar Mozes zei tegen het volk: wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Tot zover de schriftlezing. Jongens en meisjes, misschien heb je het wel eens gezien. Een boot dat helemaal heen en weer gaat in de storm. Er is natuurlijk ook nog een verhaal over. Marcus 4 onder andere. Jezus in een bootje op het meer. Storm. En nou ja, in de tijd van de Heer Jezus was het niet echt een anker. Maar een boot dat helemaal heen en weer gaat. Toch verplaatst het niet. Nou ja, ik had het eigenlijk al verklapt. Maar dat komt natuurlijk door een anker. Dat laat je zakken. En zo blijft het stevig, veilig liggen midden in de storm. We hebben gelezen op Psalm 62. Dan kun je eigenlijk zeggen, David die zit midden in de storm van zijn leven. En er is één anker waardoor hij veilig is. En waardoor is dat? God is een toevlucht. Zo stond het ook boven de psalm. Daarom is David veilig. Hoe de golven in Davids leven ook tekeer gaan, Davids levensscheepje blijft veilig. En waarom? Omdat David stil is voor God. Nou, daar gaan we het deze morgen over hebben, naar aanleiding van Psalm 62. Als thema heb ik gekozen: in de stilte wacht David op God. In de stilte wacht David op God. En we zien drie dingen: Davids klacht, Davids vertrouwen en Davids onderwijs. In de stilte wacht David op God. Davids klacht, Davids vertrouwen en Davids onderwijs. We gaan eens met elkaar nog zingen op Psalm 17, vers 1, 3 en 8. Het behaagt u, Heere, naar mijn gebed en geschrei, geroep, gehuil en goede zaak te horen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet zal uitglijden, vers 3 en ook vers 8. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Psalm 17, vers 1, 3 en 8. Thank you. In de stilte wacht David op God, Davids klacht, Davids vertrouwen en Davids onderwijs. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, stil worden. Kunnen wij nog stil worden in onze tijd? In deze samenleving waar allemaal maar druk, druk, druk is. En als je het niet druk hebt, dan lijkt het bijna niet goed te gaan met je. Maar kunnen wij nog stil worden? Kunnen wij überhaupt nog tegen stilte? Of hebben we juist daarom altijd maar een muziekje opstaan? Want ja, stilte, daar kunnen we niet zo goed tegen misschien. Stil worden. Nou ja, daar wordt ook goed op ingegaan, toch? Je kunt op een stilte weekend of retraite, stilte retraite, kun je weer stil worden. Tot jezelf inkeren, kun je de stilte weer ervaren. Misschien zijn we het ook wel een beetje verleerd om stil te worden. Ja, misschien kunnen we het ook helemaal niet zo goed meer uit onszelf. En hebben we daarom zo'n stilte weekend of ja, zo'n retraite nodig. Om manieren om stil te worden. Nou, in de Bijbel vinden we niet echt een oproep om stil te worden. Nou ja, Jezus zoekt natuurlijk wel de stilte op na een lange dag. Maar toch vinden we in Psalm 62 toch iets van een oproep om stil te worden. En de stilte die de psalmist voor ogen heeft, is wel een andere stilte dan, ja, wat in zo'n stilte weekend of zo'n retraite gevonden moet worden. Dat is wat anders. Want de stilte in Psalm 62 is eigenlijk een uiting van vertrouwen in God. Dat is een andere stilte dan in de spiritualiteit die wij nu kunnen vinden in zo'n retraite weekend. Psalm 62. Ja, dat is ook een beetje een andere psalm dan de andere gebeden in het psalmboek. Het gaat over stilte, over zwijgen. Dat klinkt ook een soort van ootmoed in door. Het steunen op Gods woord en zijn belofte. Dat zit er eigenlijk al direct in die stilte. Alle onrust, zo te zeggen, die moet tot stilte komen. Tot rust komen. En waar worden we allemaal niet onrustig van, toch? Nou ja, het is bijna vakantie. Nou ja, misschien ga je naar een andere groep. Ga je misschien naar groep 5, van 4 naar 5. Ga je straks nog een keertje wennen met een andere juf, andere meester. Krijg je straks nog je rapport, ben je misschien ook nog wel. Misschien wel spannend. Je CITO's, hoe heb je ze gemaakt? Misschien ga je wel naar een hele nieuwe school. Onrust. Waar zijn we allemaal niet onrustig over? Waar worden we niet onrustig van? School, ja, misschien ook ons werk. Misschien ben je al heel erg toe aan vakantie. Het schiet ook wel een beetje op, toch? De caravan was weer opgehaald. Was een beetje schoon aan het maken. Kom je al eens een beetje in. Dan krijg je het gevoel van, ja, we gaan zo weer op vakantie. Onrust. Waar worden we allemaal niet onrustig van? En hindert ons dat ook niet om stil te worden voor God, om te bidden? Al die onrust. Als je aan het bidden bent, dat je denkt, oh ja, mijn telefoon moest nog op slaapstand. Werd je weer gebeld? Of dat, nou, je krijgt zo'n pingetje, je weet wel, hè? Ja. Toch, als je dan aan het bidden bent, nou ja, ik weet niet of u dat niet hebt, maar dan denk je toch, ja, misschien moet ik toch even kijken, hè? Van ja, als je aan het lezen bent in de Bijbel, waar worden we allemaal niet onrustig van, al die pushberichten? Je kunt ze ook uitzetten, hoor, dat kan ook. Onrust. En dan hebben we nog niet eens over de wereld om ons heen. Wat er allemaal niet gebeurt. Die oorlog die al zo lang duurt. Iedere zondag zal hier ook gebeden worden dat de oorlog stopt. Misschien bidden we ook nog om een nieuw hart van Poetin, maar blijkbaar, ja, gebeurt dat niet. En die oorlog stopt ook niet. Wat heeft het allemaal voor zin om daarover te bidden en voor te bidden? En toch zegt de dichter, we moeten stil worden. Stil voor God. En wie schrijft dat? Wie is die dichter? Nou ja, dat is heel makkelijk. Het staat erboven. Het is David. Psalm van David voor de koorleider van Jedutum. Nou, David, dat snappen we nog. Die kennen we. Van het overspel en de ene zonde met die andere zonde proberen uit te wissen. Maar Jedutun, dat is dan een beetje lastig. Nou, dat lezen we ook in Psalm 39, 77. In Kronieken komt het ook voor. Het zijn eigenlijk de belangrijke muzici van David. Misschien zangers met deze naam. Het kan ook een bepaalde melodie zijn geweest. Of instrumenten. Het is wat onduidelijk. Dus je kunt niet echt zeggen, nou, dit is het. Heeft wel met muziek te maken. Muziekmeester, misschien de concertmeester, de eerste violist in een orkest, voorzitter van de muziek in de tempel. Nou ja, misschien zouden we dat ook eens kunnen toepassen. Ik weet niet hoe dat hier is met de kerkmuziek. Een voorzitter van de muziek in de kerk. Heel Bijbels, we lezen dat in 1 Kronieken. Haman, Jedutun waren verantwoordelijk voor trompetten, voor de cymbalen, instrumenten bij de heilige liederen. Trompetten, instrumenten. Het is dus ook nog heel Bijbels ook, in de tempel. Jedutum heeft dus alles met muziek te maken in de tempel. Cymbalen en trompetten, dus dat is een hoop getetter. En David zegt, stil. Wat een contrast. Die trompetten die, nou ja, u kent ze wel, die dat klinkt wat onderbiedig, maar die tetteren natuurlijk behoorlijk. En het is heel mooi, een trompet. Trompet en stilte, wat een contrast. Daar begint David mee. Voor de koorleider van Jedutum. Op hoge toon. En David heeft het over stilte. Het kan natuurlijk best zijn dat die drie psalmen bij elkaar horen. 39, 62, 77. En die kunnen we dan ook wel tegen de achtergrond plaatsen van, ja, hoe dat is ontstaan, de context. Dat zal dan geweest zijn na de revolutie van, bij Absalom, dat was mislukt. En David is weer terug in Jeruzalem. en probeert zijn leven weer op te pakken. Nou ja, zo gaat het soms in ons leven ook, toch? Als het mislukt in ons leven, dat we de draad weer oppakken. Op die scharnierpunten van ons leven, als het niet goed gaat. Dan kun je de ene kant op gaan, de verkeerde kant op gaan. Ja, drank of drugs, een beetje snuiven, een beetje roken, een beetje drinken. Kom je zo'n roes, denk je, nou ja, valt er maar wel mee die problemen. Of je gaat de andere kant op. Scharnierpunten. Je kunt twee kanten op. En David die probeert het leven weer op te pakken. Na zijn mislukking. En in Psalm 42 ervaart hij een en al onrust. O mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij en hier. In Psalm 62 ervaart David weer rust. En waarom? Nou ja, omdat God alleen te vertrouwen is. Op elk gebied van ons leven is God te vertrouwen. En daarom is David zo, ja, zelfverzekerd, zo ervan overtuigd. Want in Psalm 18 zingt hij nog, met God kan ik over benden en zelfs door muren heen. David heeft rust gevonden bij God. Onze tekst, ja, het is ook maar een vertaling natuurlijk, maar is het een beetje weggevallen. Maar de woordvolgorde in het Hebreeuws laat eigenlijk iets zien dat, ja, dat de nadruk die ligt niet op de rust, dat zou je misschien verwachten, maar juist op waar je de rust kunt vinden. Daar ligt de nadruk op de bron van rust. Daar zijn de ogen op gericht. Ja, ik sla de ogen op waar ik de rust kan vinden. Bij God, hij is de bron. Vaak in het Oude Testament wordt God met JHWH aangeduid, de God van het verbond, maar hier niet. Is het Elohim. Elohim. De echte God in tegenstelling tot de namaakgoden. Want die kunnen geen echte rust geven. Dus dat die roes waar je even in zit, met je snuifje en je slokje, die kunnen geen echte rust geven. Maar Elohim, de andere God, die geeft echte rust. Ja. Een bron van rust. Ja, want als je weer nuchter bent, dan heb je al die onrust, die komt weer terug. Het is maar tijdelijk, het is maar even. Bron van rust. Ja, waar zoeken wij die rust dan, hè? Wat is nou voor jou een bron van rust en voor u, voor mij, wat is nou een bron van rust? Misschien, ja, we kijken uit naar de vakantie, maar ook de afgelopen jaren. Maar wat is nou een bron van rust voor ons? Waar worden wij nou stil van? Hier ruimte genoeg natuurlijk, mooie omgeving om stil te worden. Plekje aan het water misschien met een bootje. Of ja, nou ja, vul maar in. Een bron van rust. Want we leven in een tijd, druk, druk, druk. En als je niet binnen 5 minuten hebt gereageerd op de groepsapp, nou ja, bij BeReal moet je binnen 2 minuten toch doen. De voor- en de achterkant toch? Ja, anders tel je niet mee. Je moet wel op tijd reageren, anders waar worden wij niet allemaal onrustig van, maar waar vinden wij nou de rust? Waar vinden wij de rust? De echte rust. Nou, voor David is dat bij God. Dat is de bron van rust. David is stil, hij wordt stil, maar ondertussen wordt hij aan alle kanten aangevallen. Want zijn vijanden hebben maar 1 doel, hem te laten vallen. Eigenlijk nog te laten doden. En David spreekt zijn vertrouwen uit in God. In de onrust komt hij tot rust bij God. En het vertrouwen dat het wordt zichtbaar in onze tekst door 6 keer, zeker. Niet een soort onderwerping aan een noodlot, maar het is een zeker weten. Een stille overgave aan God. Wat er ook gebeurt, wat vijanden ook doen. David vindt rust bij God. Midden in de crisis waar hij in zit. En hij zegt, God is mijn rots, is mijn vesting. Ik gebruik beelden van wie God is. Nou ja, kennen we wel toch een kasteel. Misschien gaat hij wel eens op vakantie. Dan zie je zo'n kasteel. Er staat natuurlijk ook altijd wat hoger. Bedoeld om handelsroutes te beschermen. Muren zijn vaak hol waar je in kunt verschuilen. Zijn ook nog kamers. Ja. God is een vesting, is een soort kasteel. Een rots, een veilige vesting. David heeft God zo ervaren in zijn leven. En daarom wordt David stil voor God. En die beelden die David gebruikt, ja, die krijgen nog extra betekenis ook, want hij heeft regelmatig moeten schuilen in een rots voor vijanden. En nu gebruikt hij God als een rots. Mensen willen David aanvallen. Ze willen hem te gronden richten, ze willen hem doden. En daarom is daar die klacht van David. Want waarom zijn die mensen nou zo boos? Waarom vloeken ze nou zo? Ze lasteren God. Waarom bedenken jullie vloeken? Waarom moet ik dood? En die hellende muur. Ja, ze willen die muur neerhalen. Vijanden willen David neerhalen. Ja, en toch schuilt hij bij iemand die hoger is, bij God. En die mensen, ja, die genieten van list en bedrog. Ze zeggen het een en doen het ander. David is kwetsbaar. En daarom richten zijn vijanden zich op de situatie waarin hij in zit. En dat is niet alleen toen, maar dat is vandaag de dag nog zo, toch? Als je in een positie bent waar je kwetsbaar bent, nou, dan is die duivel er als de kippen bij om precies daar de vinger op te leggen bij jou, toch? Als je gevangen bent in zonde, nou ja, dan ken je toch dat gevoel van schuld en schaamte. En dan precies, nou dan komt die duivel weer, is niks nieuws onder de zon. En blijkbaar werkt het ook nog, zijn we er gevoelig voor. Jij, ach, bent er helemaal niet waard om weer terug naar God te gaan. God ziet je aankomen, jij weer. Precies, God ziet u aankomen, inderdaad, graag. Zoek de rust bij God. Het is geen tijdelijke rust, maar rust voor eeuwig. En in die kwetsbaarheid spreekt David zijn vertrouwen uit op God. Slaat oog naar boven. Vertrouw op zijn woord, op zijn belofte. David die hoopt op God, hij vertrouwt op God. En dat brengt ons dan ook bij het tweede, Davids vertrouwen. Want David die beschrijft de aanvallen, de aanvallers. En toch valt hij weer terug op zijn verwachting en zijn hoop in God. God is zijn rots, God is zijn heil, zijn vesting. En daarom zal David niet wankelen. Wat er ook gebeurt. Wie wat ook zegt, David vertrouwt op God. Uiterlijk hebben zijn vijanden allemaal mooie woordjes, maar in hun hart vervloeken ze David. Complot tegen hem. Dat is ook een les voor ons vandaag, dat we niet vertrouwen op mensen, of wat andere mensen wel niet over ons denken, want wij denken natuurlijk heel veel over andere mensen. Maar dat we niet vertrouwen op andere mensen. En al helemaal niet op wat ze misschien mogelijk over ons zouden kunnen denken. Alleen op God vertrouwen. En als David zegt dat we stil moeten worden, betekent dat niet dat we moeten stoppen met bidden. Maar we worden stilgemaakt midden in de hectiek van ons leven. Midden in de hectiek van onze zorgen, ons verdriet, ons pijn. Want zelfs op de Horeb, waar dat vuur zichtbaar was, waar die orkaan klonk, klinkt een geluid van stilte. Na de storm op het meer is daar kalmte. Voorbij de onrust in ons leven worden we stil voor God. Dat we de dingen op Gods manier gaan zien. Niet vanuit ons perspectief, maar dat we doen zoals David doet. Vertrouwen op God. Dat God een machtige rots is. Een toevlucht als we worden aangevallen. Dat God onze redding is, onze heerlijkheid. Daar roemt David in. Daar schept hij over op. God is een bron van alles. Hij maakt God groot. Psalm 62 laat zien dat het geloof van David op de proef wordt gesteld. Hij zou aan de verleiding kunnen toegeven. Dat doet Satan nog steeds. Kan een liefhebbende God dit nou allemaal laten gebeuren in de wereld? Als we toch om ons heen kijken. Truc van Satan. Twijfel zaaien. Is het niet dat God heeft gezegd? Job wordt beproefd. David wordt beproefd. Zware tegenstand. Ja. En om dan in alle omstandigheden van ons leven te vertrouwen op God. Door de crisis heen. Misschien ook wel de crisis van uw portemonnee. De crisis van het bedrijf. De crisis van ons huwelijk. Dan te vertrouwen op God. Om dan te zeggen, u bent een veilige vesting. Ik vertrouw op u. Op Gods woord te blijven vertrouwen dan. Nou, Psalm 62 wil ons laten zien dat God door de crisis heen ons wil leiden. En David doet dat niet vanuit een ivoren toren, een beetje hooghartig, van nou ja, doe maar, dan komt het allemaal wel goed. Nee, hij heeft het zelf ondervonden. Hij heeft het zelf meegemaakt. En daarom wil hij ons bemoedigen. En daarom zegt hij, vertrouw nou op God. Wacht op God, vertrouw op zijn woord. Want als God nou mijn toevlucht is, ja, welke vijand kan mij dan nog vervolgen? Als God mijn bescherming is, welke verzoeking kan mij dan nog verwonden? Als God mijn rotssteen is, wie kan mij dan nog doen laten wankelen? Als God mijn heil is, welke droefheid kan mij dan nog neerbuigen? In het eerste deel van de psalm heeft hij tegen zijn belagers en vanaf vers 9 gaat David eigenlijk tegen de gemeenschap, tegen het volk. Ja, wat zeggen. Om het voorbeeld van David te volgen. Om God te vertrouwen en ook om ons hart uit te storten voor deze God. En dat staat in een gebiedende wijs. Dus het is een moeten. Dus het is niet een beetje vrijblijvend, maar wij moeten. Moeten vertrouwen op God. Op God. Ja, op wie anders? Van wie anders zouden we het moeten verwachten? Toch? En daarom vermaand David, om God te vertrouwen op hem te verwachten. Het leven van dat vertrouwen, altijd, niet in onszelf, ook niet van een ander, maar onder ieder omstandigheid. Vertrouwen zoals een kind doet, toch? Een hand geeft, en als die bang is, dan knijpt hij nog wat harder in die hand. Vertrouwen in deze God. Een aansporing van David aan alle personen onder alle omstandigheden. En dat doet hij op basis van een persoonlijke ervaring. De ervaring dat God goed is. Dat hij zijn goede tierenheid, zijn barmhartigheid heeft ervaren. Genade in moeilijke tijden. Door alle beproevingen dat het genoeg is om God te vertrouwen. En het hangt ook alleen van God af. Niet in mij, want in mij is geen kracht. De sterkte is alleen in God. Mijn rots. Daarom roept David op. Ook om ons hart uit te storten. Uit te gieten als water. Helemaal. Dus niet een klein beetje, maar helemaal. Uitstorten. Je hart uitstorten. Bij God. Ja, bij wie anders? Niet bij de ander. En soms ook mooi natuurlijk om je hart even te luchten. Het is ook mooi als we dat hebben, toch? Dat er iemand, nou ja, misschien een vriendin of een goede vriend. Maar ja, van hart tot hart kunt praten. Je hart kunt uitstorten. Maar ook bij God. Helemaal uitstorten. En waarom? Omdat God een toevluchtsoord is, zegt David. Ja, een toevluchtsoord. Dat we welkom zijn bij God. Zoals die vrijsteden in Israël. Dat, nou ja, daar kon je naartoe gaan. Je rent voor je leven. En je bent welkom in zo'n vrijstad. En zo is God ook. Een toevluchtsoord. Welkom bij God. Wanneer we komen, ons hart uitstorten. David die blijft zijn vertrouwen in deze God uitspreken. En dat zal voor David ook niet makkelijk geweest zijn. En die zal soms wel bang geweest zijn. Als hij weer aan het schuilen was in zo'n rots. Toen die affaire, nou ja, zo gaat het toch. Met Bathsheba. Ja. Het zal niet anders gegaan zijn dan nu toch. Het hele dorp weet ervan. Iedereen heeft het erover. En dan ook nog de ene zonde met de andere zonde willen uitwissen. En toch vertrouwt David op God. Hij moedigt ons aan. Hij spreekt vanuit zijn eigen levenservaring. Hij leeft dicht bij God. En in die psalm lezen we ook hoe open en vrij hij met God spreekt. Ook in zijn verdriet, in zijn zonde, hij wacht op God. We moeten stil zijn, we moeten zwijgen, staat er eigenlijk, stil zijn. Ook bij tegenslag, eigenlijk staat er zoiets als, ja, je moet eens je mond houden. Dat zeggen we natuurlijk nog eens tegen kinderen, hè? Nou is het genoeg, nu moet je een keer je mond houden. Maar eigenlijk staat het er, je moet eens je mond houden. Gewoon eens stil zijn. Niet altijd maar dat gemaar en dit en dat. Je mond houden. Eerbiedig gesproken, luisteren naar God, naar zijn woord. Wat staat daar nou? Wie geloofd zal hebben, die zal zalig worden. Dus geen gemaar en gedoe met een uitverkiezing. Wie geloofd zal hebben, zal zalig worden. Gewoon je mond houden. Stil zijn. Er niets tegen inbrengen. De Bijbel lezen. Hier staat het. Mogen we God aanhouden. En daarom, jongelui, is het zo belangrijk dat je die Bijbel leest. Hè? Dat je weet wat erin staat. En natuurlijk, het is mooi als je zo'n app hebt en je krijgt één tekstje op een dag. Dat is hartstikke mooi. Het kan een pijl zijn die je hart raakt. Dat is prachtig. Maar een beetje groeien en bloeien, dan ga je toch een beetje studeren in die Bijbel, toch? Het is niet één versje op een dag, toch? Groeien en bloeien en lezen in de vakantie. Als je een beetje doorleest, kun je hem zo uitlezen. Stil zijn voor God. En waarom David dit kan? God geeft kracht, ondanks de situatie waarin hij zit. Nee, die situatie die wordt helemaal niet verbeterd. Niemand kan hem eruit helpen, ja, behalve God. En daar vertrouwt David op. God is een rots, een burcht, een ondoordringbaar bolwerk. Een hoge, sterke plek, veilig bij God. Vijanden kunnen David niet bereiken. Daar is hij veilig. Daar stort hij zijn hart uit. Daar wordt hij stil. Daar bidt hij tot God. Stil worden en bidden. Nou ja. Kunnen we de toepassing wel maken, toch? Als we ouder zijn, als we jong zijn. Stil worden en bidden voor God. Ons hart uitstort voor God. Nou, stil worden. En juist wanneer je veel te verduren hebt in je leven, wil David ons nog waarschuwen voor iets heel belangrijks. Ja, dat is het derde, Davids onderwijs. Hij wil ons waarschuwen, hij wil ons onderwijs geven. Want als je onder druk komt te staan, is het heel verleidelijk om, nou ja, te vluchten in iets. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar David heeft het over geld, over macht, over bezittingen, over vermogen. Dat kan heel verleidelijk zijn, dan kun je door verblind worden. Alsof gezondheid ook te koop zou zijn. Je problemen af kunt kopen. En David die richt zich op zijn eigen ziel. Wees stil. Wees er zeker van. Wees sterk. Vestig je hoop op God. Vestig je hoop op zijn woord. En als David aan het verleden denkt, nou ja, dan zou de moed hem in de schoenen zakken, toch? Wat hij allemaal niet heeft uitgesproken. En toch zegt David tegen zichzelf, kijk nou niet naar jezelf, maar zie nou op God. Dat was toch afgelopen zondag? Tot een verzoening van al onze zonden. We komen toch niet in onszelf om te laten zien. Nee, zie niet op jezelf, maar zie op God. Op zijn woord, op zijn belofte. Wees stil, wees er zeker van dat het waar is wat in de Bijbel staat. God kunnen we toch vertrouwen, toch de Bijbel ook. Mag Gods woord nog Gods woord zijn in deze tijd? Ja, je kunt het vertrouwen stellen in de verkeerde bank. Nou ja, dan kun je nog eens een keer mee het schip ingaan. Misschien ook nog een verkeerde dokter treffen. Nou ja, kun je nog een second opinion vragen, maar met deze God, zegt David, komen we nooit bedrogen uit, nooit. En David die zegt dit vanuit zijn eigen levenservaring, zijn eigen intense omgang met God. God heeft alle macht, hij is almachtig. En dat is de kern van de psalm. Het heil is in God. Niet in vermogen, in bezit, in drank of drugs of wat dan ook, of in macht, in geld. Mijn bestaan is verankerd in God. Daarom, al gaat dat levensscheepje heen en weer, zijn leven is verankerd in God. Zoals bij dat schip, weet je nog? Dat anker. Het levensscheepje van David komt tot rust. En David laat dat zien door middel van tegenstellingen. Eenvoudige tegenover aanzienlijke. Ja. Hoge of lage status, dat maakt voor God niet uit. Zijn sociale status of positie maakt helemaal niet uit. Dan zou u de koning zijn. Of een postbode. Nou ja, er is natuurlijk helemaal niks mis mee met een postbode, maar hè, dat is natuurlijk een verschil. Maakt niet uit. In de weegschaal van God is dat niet belangrijk. Of je nou burgemeester bent, of wethouder, of geen idee. Maakt niet uit. Bij God geen aanzien des persoons. Positie maakt niet uit. En juist wanneer rijkdom toeneemt, zegt David, zet nou je hart daar niet op. David wijst op de verleiding van rijkdom. De Bijbel is daar ook heel eerlijk over, toch? Op zich is er niks mis mee als u rijk bent. Op een eerlijke manier je geld hebt verdiend. Maar laten we niet verleid worden door geld, status, rijkdom, auto's. Nou ja, de nieuwste telefoons, een mooi horloge. Nou ja, vul maar in, toch? Rijkdom van de wereld, zegt David, is niet het hoogste goed. Je kunt er je afgod van maken. En wat betekent dat? Nou, dan komt God op de tweede plek. Dat betekent het. En dat kan geld zijn, kan voetbal zijn, of de Tour de France die gisteren is begonnen. Waar ben je vol van? En het zit toch ook heel diep in ons hart, toch? En ik kom gewoon naast u zitten. Toch? Waar wij onze afgoden van maken. Hebben we God nog wel nodig in ons leven, überhaupt? Of kunnen we het zelf wel? David die zegt, doe er nou afstand van. Niet dat je alles maar weg moet geven, maar dat we ons reinigen van al die dingen die ons van God aftrekken. Ja. Dat ons hart alleen God toekomt. Stil worden voor deze God. Ons hart uitstorten voor hem. Ja, David is muzikaal. Ook taalvaardig. Een soort woordspeling met het woord hart. In vers 8. Moet ons hart uitstorten voor God. Vers 10. Ons hart niet op rijkdom zetten. En waarom niet? Het stelt niks voor. Eigenlijk staat er, het is ijdelheid. Het is adem, staat er. Dus eigenlijk staat er, die rijkdom, het is maar gebakken lucht. Dat staat er eigenlijk. Het is leuk, het is mooi, het is handig, zeggen we dan. Het is gebakken lucht. Gebakken lucht. Ook geestelijk. Alles wat die Satan ons influisterde in praat. Het is gebakken lucht. Want wij hebben het Gods woord toch. Wij mogen toch naar God gaan. Zijn belofte. Het is gebakken lucht wat hij ons in wil fluisteren. En David die heeft het ook nog twee keer gehoord. Eenmaal gesproken, maar heeft het twee keer gehoord. Om het te benadrukken. God spreekt maar één keer. David heeft het twee keer gehoord. Er zit een soort van ontwikkeling in. Ja, bij ons gaat natuurlijk de ene oor in en het andere oor wel eens uit. Er zit ontwikkeling in bij David. David geeft onderwijs midden in de crisis van zijn leven. Ga nou niet zelf zitten tobben. Dan wordt die vlek alleen maar groter. Maar laten we ons overgeven aan God. Ons leven hem toevertrouwen. Ja, wij proberen zelf de problemen op te lossen. In de weerstand. Maar David leert ons, word nou stil voor God. Verwacht het van Hem. Dan vinden we rust, echte rust en stilte. En dat valt niet mee in ons leven toch? Nou ja, als je wind mee hebt, dan wil het nog. Maar wind tegen, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ja, God zal goede tierenheid geven, lezen we in het slot. Op wie op God vertrouwt, God zal ons verdedigen, zal het voor ons opnemen. En God is misschien wel niet zo zichtbaar in deze wereld. Je zou toch eens willen dat God eens met zijn vuist bij wijze van spreken op tafel slaat en eens even orde op zaken zal stellen. Nou, dat komt natuurlijk straks. Als God in het gericht wraak zal nemen, zoals Psalm 1 het zingt. Ja. God is rechtvaardig. God is rechtvaardig in zijn barmhartigheid en God is barmhartig in zijn rechtvaardigheid. En David heeft dat ervaren. God bezit alle macht en hij zal het straks recht gaan maken. God weet wat hij doet. God is de Almachtige, gaan we toch vanavond weer belijden. En daarom wijst David naar deze God. Daar moet je zijn. De Heere is God en niemand meer. Onze kracht komt van de Schepper. Wij zijn afhankelijk van Hem. Wij verdienen het niet. Nee, ja, wel zijn toorn. En toch mogen we vertrouwen op zijn barmhartigheid, op zijn liefde, op zijn genade. Wanneer we ons overgeven aan Hem. Onze knieën buigen. Wees niet bang. U zult de verlossing zien. Ja, de leeuw uit Juda zal voor ons vechten. En daarom kan David omhoog kijken en vertrouwen op deze God. God is machtig. En daarom kan David stil worden voor deze God. Ja, stil worden, kunnen we dat nog? Nou ja, daar hebben we misschien geen stilte weekend of een retraite voor nodig. En David leert ons vandaag om stil te worden voor God. Maar het slot laat nog meer zien, want als u die verwijsteksten erbij hebt in het psalmboekje, dan staan er een aantal teksten. Job 34 laat ook zien het verschil tussen mens en dier. Mens zal straks verantwoording moeten afleggen en dier niet. En verwijst ook naar Matthäus 16. Maar het gaat over de wederkomst van de Heer Jezus. God zal alle onrecht rechtzetten. In de crisis van ons leven. Vijanden willen David doden. En toch, David is stil. En waarom? Hij vertrouwt op God. Maar waarom? Nou, we moeten toch even terug naar vers 2. Van Hem is mijn heil. En het woord heil in het Hebreeuws, het is natuurlijk geen les Hebreeuws, dat weet ik ook wel. Het woord heil is Yeshua, Joshua, Jezus, belofte van God, Gods verbond, door Jezus. David vertrouwt God, de God van het verbond, toch JHWH, de God van het verbond. Verbondsrelatie met God, dat God doet wat Hij belooft. Dat God beschermt, nee natuurlijk, het is geen toverformule of succesformule. Dat alles wel goed komt en je knipt het een keer met je vinger of je doet een schietgebed en alle problemen zijn opgelost. Nee, alles komt op zijn pootjes terecht. Nee, toch. God is de God van het verbond. Dat lezen we in de Bijbel. De grote daden van God. En de ultieme daad is natuurlijk Jezus, Yeshua. Daar ligt de echte stilte. Jezus die zijn leven gaf voor zondaar. Stil worden voor God, ja dat kan alleen maar. Zo een relatie hebben met deze verbondsgod. Met deze Yeshua. Met deze Jezus. En dat laat zien dat David het heeft doorleefd. Hij zegt maar niet wat. Maar daarom mogen we het ook toepassen op ons eigen leven. Het gaat ook over mijn leven. Mijn storm. Mijn vijanden. Mijn zorg. En daarom mogen we met David mee zeggen. God is mijn heil, mijn rots, mijn eer, mijn Yeshua, mijn verlossing. En dat hoe de stormen ook mogen woeden, op die reis naar de eeuwigheid, ja, door die kille, kille stromen gaan wij naar Gods paleis. En het engelenlied, ja, dat klinkt uit de verte en verkwikt ons op de reis. Wanneer ik stil word voor God, klinkt er een lied. In God alleen toch, is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots. En daarom is God een toevlucht. En daarom zal ik niet wankelen. En daarom vind ik de rust bij God, bij Yeshua, bij Jezus alleen. Amen. We gaan zingen als antwoord op de verkondiging Psalm 143, vers 9 en 10. O Heer, mijn toevlucht, hoor mijn klagen. Verlos mij uit des vijands lagen. Ik schuil in mijn benauwde dagen bij u, mijn God, bij u alleen. En ook vers 10, leer mij, o God, van zaligheden. Laten we samen gaan danken en bidden, ook samen met en ook samen voor elkaar voorbeden doen. Laten we bidden. Grootmachtig en heerlijk God in de hemel, We komen tot u om u dank te zeggen. Dat u de God bent van het verbond. Dat u de enige echte bent. Niet zoals die namaakgoden. Heren, we kijken omhoog. En verwachten het van u, Heren. U houdt ons vast. Wij kunnen dat elastiek nog eens uitrekken en ook heel ver uitrekken. Misschien nog zelfs wel doorknippen, Heer, maar u houdt ons vast. U bent de God van het verbond. We zijn welkom bij u. De deur staat open. U kijkt naar ons uit, zoals die vader naar zijn zoon uitkeek. Stinkend naar de varkens nog. Misschien wij ook wel stinkend naar de zonde, letterlijk of figuurlijk. U kijkt naar ons uit. Of we komen. Of we stil worden voor u. Geen gemaar, geen gemekker of wat dan ook, maar stil worden voor u. Met lege handen komen. Vertrouwen op uw woord, omdat u het zegt. Heere, wilt u met uw geest komen? Dat we dat mogen ontdekken, mogen zien opnieuw. Ook uit mogen leven, uit die belofte. Uit die erfenis die er is in u, Heere Jezus. Dat we ervan mogen getuigen. Heren, we danken u dat we mogen weten dat u onze God bent. De Almachtige, het loopt u niet uit de hand. Het komt goed, we zijn onderweg. Het duurt niet lang meer, maar wij twijfelen, Heren, mogen we het hoofd omhoog heffen. Het hoofd omhoog, het hart naar boven, naar u. Van u te verwachten. Heren, dank voor al het goede dat u hebt gegeven. En we bidden ook voor elkaar, voor de gemeente, broeders van de kerkraad, alle die een taak hebben in de dienst, in de gemeente. Heren, we bidden ook voor de zieken in de gemeente. Heren, we bidden voor ieder van Kreuningen, die geopereerd moet worden. Heren, wilt u bij haar zijn? Geef haar ook de rust en de overgave. Heren, we vragen ook om... Ja, dat de operatie goed mag gaan. En ook een voorspoedig herstel. Heren, wilt u met haar meegaan? We bidden u ook voor Isaac Vermeij. Die is geopereerd. Nu thuis is voor herstel, Heren. Dank u wel dat de operatie goed is gegaan. Wilt u ook met hem zijn in het herstel? Heren, we bidden u voor mevrouw Van der Veen. Die... kort in het ziekenhuis is geweest na een val. En Heren, wilt u ook bij haar zijn? Nu er nog zoveel pijn wordt ervaren. Heren, wilt u ook daarin ondersteunen. Ook kracht geven. Dat ze ook bij u veilig mag zijn. Mag vluchten bij u. Dat u ook voor haar een toevlucht mag zijn. Ook in de pijn. Heren. We bidden u ook voor Sandra van der Wild. Nu haar vader is overleden, Heren, wilt u bij de kinderen zijn, de kleinkinderen. We danken u voor de mooie herinneringen die er zijn. We willen u ook vragen om troost. Nu deze lege plek is gekomen, om nabijheid. Wilt u nabij zijn, de families, familie Hensbergen en van der Wild. In deze tijd van rouw, ook van afscheid nemen, Heren, wilt u ook op deze momenten laten zien dat u een toevlucht bent, een rots, een veilige vesting, om te schuilen met al onze rouw, ons verdriet bij u. Dat we ook dat voor u mogen uitstorten. Heren, wilt u met hen zijn en geef hen kracht en troost. Heren, we danken u met Nina en Hans Oudshoorn, die 45 jaar getrouwd mochten zijn. Heren, dank u wel voor alle zegeningen, voor de liefde, de goedheid. Heren, 45 jaar, we danken u daarvoor. Wilt u met hen zijn in de tijd die nog komt? Misschien wind mee, wind tegen. Heren, wilt u met ze optrekken? Dat ze elkaar mogen vasthouden. In de stilte u mogen vinden. En het van u mogen verwachten. In de tijd die u nog geeft. Heer, we bidden u ook dat u gebeden verhoort. Het is niet maar een verhaaltje wat iedere zondag wordt verteld. Dat u machtig bent en wonderen doet. Maar u doet wonderen ook vandaag de dag nog. En daar danken we u voor. Gebeden dat er genoeg personeel mag zijn in het hospice. Waar ook vanuit de gemeente een bijdrage wordt geleverd. Heer, we danken u daarvoor. En we bidden ook om wijsheid, om kracht en liefde om deze mensen ook te omringen. In de laatste fase van hun leven. Heren, we danken u voor de gewetenavond van afgelopen week. Dat er goede gesprekken waren, dat we naar elkaar mochten luisteren. Van hart tot hart over uw gemeente mochten spreken. Misschien ook wel zorgen delen. Blijdschap, dankbaarheid, heren, maar u gaat door. En daarom kijken we omhoog en verwachten het van u. U laat niet los het werk dat uw hand is begonnen. En we danken u daarvoor dat u onze God bent. En daarom bidden we ook voor de kerkraadsvergadering van morgen. Wilt u ook die zegen? Wilt u daar aanwezig zijn met uw geest? Geef de mannen broeders wijsheid. En wilt u voorop gaan? Wijs de weg. U, de trouwe bootsman. U gaat voor. En met u gaan we niet het schip in, maar u brengt ons veilig thuis. Heren, ga met ons mee, ook van hier. Geef ons een goede ontmoeting met elkaar. Wees ook deze dag nabij, breng ons ook vanavond weer in de kerk. Om opnieuw te luisteren naar uw woord, om te horen wat u wilt zeggen. Om gevoed te worden vanuit uw woord, dat we er ook zijn. De gemeenschap der heiligen te ervaren, onze gaven te geven, samen de lofzang te zingen, samen te bidden. U te loven en te prijzen, want dat komt u toe. En zo danken we u voor al het goede. Vergeef het verkeerde ook van deze dienst en we prijzen, we loven uw grote naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Tot slot zingen we Psalm 146. Prijs de Heer met blijde galmen. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Zoudt ge uw hoop op mensen bouwen. En vers 3. Zalig hij, zalig zij, die in het leven Jacobs God ter hulp heeft. En vestig onze hoop op deze Heer, op deze God. En ik mag u nog herinneren aan de collecte, kerkbeheer, diaconie. Je kunt dat natuurlijk in de collectezak doen, maar je mag dat ook thuis overmaken. De Heer zegen u en uw gaven. Waar we in vrede verf uw harten tot God. Bewaar het woord van onze God en ontvang zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoren u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Ik dacht dat zij was gediende. Nee, die meiden zijn samen op de kans. Ja, ik zit in Oostenrijk. Dus, maar wat zei jij?